Nou, we zijn nu al een paar weken aan het experimenteren met de mogelijkheden van GPT. Waar staan we op dit moment, George?
Nou, ik denk dat we een heleboel al hebben geprobeerd. Allerlei kleine experimenten. Ik denk dat we nu de meeste meters hebben gemaakt bij de content. Dus daar gaan we denk ik vandaag ook over hebben. Mm-hmm. En met name is nu proberen om een beetje een soort handigheid te krijgen in wat kun je doen om de content zo bruikbaar mogelijk ook eruit te krijgen, zeg maar.
Ja, en op welke manier ben je daar nu mee bezig om dat te onderzoeken?
Nou, jij hebt het misschien ook wel het meest al geprobeerd, ja, hè? Maar ja. Nou, vertel jij er wat over?
Nou ja, wat je ziet is dat wij best goed in staat zijn om stukjes content te maken die voor onze studenten concepten uitleggen. Dus als je hele feitelijke, leuke content maakt, dan is dat goed behapbaar en goed te gebruiken in het curriculum.
En we zijn nu ook bezig, hè, om cursussen te ontwikkelen, hè, zodat die content dan ook mm-hmm. in de vorm van een cursus gemaakt gaat worden. Hoe maken we die cursussen? Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kan GPT daarbij helpen?
Een cursus maak je op dezelfde manier als dat je het handmatig zou maken. Je begint met een idee, je hebt een bepaalde outline van informatie die je wil overbrengen. Maar daar begint de eerste hulp eigenlijk al. Want bij ChatGPT bijvoorbeeld, of GPT-3, kun je vragen wat het model vindt wat goede content zou zijn, gegeven de context die wij aangeven. En daar komt de clue al van, je moet weten wat je wil hebben en ook op welke manier je het wil hebben. Dus je moet heel intelligent omgaan met de vraagstelling richting ChatGPT. En dan kan hij heel goed helpen met, dit is een outline bijvoorbeeld over als ik iemand wil uitleggen hoe de Linux command line werkt en wat de meest veel voorkomende programma's zijn. Dan komt een mooie outline uit en dan op basis van die outline kan ik vragen om daar tekst in te vullen. Dus hoe werkt de Linux command line bijvoorbeeld, of hoe werkt de commando ls? En daar zou je als mens zijn, dan zou je best wel heel veel tijd kwijt zijn om dat allemaal uit te typen, te controleren. En de bot die komt daar gewoon met een heel stuk tekst, wat ik als iemand, ik ga ervan uit dat ik weet wat ik aan het doen ben.
Ik hou wijzelijk even mijn mond.
Maar ik kan valideren dat wat er gezegd wordt, dat juist is. Ik kan,
dus jij kan eigenlijk de uitwerking van ChatGPT, die toets jij met je eigen kennis.
Ja.
Dus die kennis heb je inderdaad wel nodig om zo'n cursus te kunnen ontwikkelen. Maar de uitwerking neemt hij je eigenlijk uit handen.
Ja, dus de tijd die ik nodig heb om na te denken over hoe kan ik een zin opbouwen op een beetje schappelijke manier dat het begrijpbaar is. Hoe kan ik, hoeveel paragrafen moet ik gaan maken? Een oefeningetje. Nou, dat kan hij ook allemaal genereren. Omdat ik vraag van, ik wil wat content, ik wil concepten uitleggen. En dan wil ik ook een oefening bij om te verifiëren dat iemand snapt wat hij aan het doen is.
Mm-hmm.
En dat komt er in een kwestie van 30 seconden, dan is hij aan het typen. Schijntypen, hij heeft het natuurlijk al. Maar er komt in 30 seconden komt de tekst uit. Nou, en dan pak ik die tekst en dan kijk, dat klopt, dat mm-hmm. is juist. En als het niet juist is, dan vraag ik om een verfijning. Dan zeg ik van, gebruik niet dit stukje, maar ik wil meer de nadruk op dit onderdeel ervan. En dan komt er weer een nieuwe tekst uit. En dan als ik dan tevreden ben, dan kopieer ik het over naar mijn content systeem. En dan heb ik content.
En zou iedereen dat dan eigenlijk kunnen maken? Zou iedereen op basis van, jij weet heel veel over cybersecurity. Dus jij kan een cursus ontwikkelen met jouw kennis over cybersecurity. Kan in principe dan iedereen dat met het behulp van ChatGPT?
Nou, als je een willekeurig persoon er neerzet en zegt, nou, vertel mij iets over een of ander belangrijk of diepgaand concept.
Mm-hmm.
Dan komt er tekst uit. Maar er zitten ook een hele hoop. Sommige mensen die halen voorbeelden aan waarbij echt blijkt dat er onzin uitkomt. En dat kan. Maar daar heb je wel die inhoudelijke expert voor nodig om te verifiëren dat het zo is. En je moet die foutjes,
die moet je wel kunnen opsporen.
Die moet je kunnen opsporen, ja, helemaal goed.
Ja.
Die zitten erin, omdat het model dat wordt getraind op basis van allerlei informatie. En niet alle informatie in de wereld is heel goed.
Maar ik denk wel dat je kunt wel een heel stuk van die foutmarge, dus stel je wil iemand iets laten ontwikkelen over een thema waar hij niks vanaf weet. Dan daar zit daar een foutmarge in. Hè? Dus ja. Je zult altijd een soort expert review moeten doen. Maar je kunt die foutmarge wel verkleinen door de manier waarop je het systeem uitvraagt. En ik denk dat is ook een beetje waar wij nu naar op zoek zijn. Ik denk als je GPT-3 goed wil gebruiken in je contentontwikkelingsproces, dan zit er eigenlijk aan twee kanten. Hè. Je hebt een beetje het prompt design, dus hoe bouw je je prompts op? Wat vraag je eigenlijk uit? En wat geef je daar al een informatie aan mee? Dus je zit daarin zijn begin ook echt wel gewoon, nou ja, daar kun je echt een heleboel. Je geeft een bepaalde context, je brengt een bepaalde structuur aan. Je probeert in je prompt ook al je deelvragen te doen, duidelijk aangeven wat je terug wil hebben, et cetera. Misschien ook al een voorbeeld van, leg het op deze en deze manier uit. En een voorbeeldje meesturen zoals ik dat hier heb gedaan bij dit voorbeeld. Of misschien twee voorbeelden, wordt het nog accurater. En dan, als je die methode aanhoudt of als je die manier aanhoudt, kun je al wel veel beter sturen op wat die output gaat zijn. En dat betekent dus ook op het moment dat je daar meer mee kan sturen, hoef je automatisch ook minder te weten van het thema waar je de content voor ontwikkelt. Maar je zult altijd wel daar ook een soort expert review op moeten laten doen. Omdat het toch nu, het is ook nog wel een beetje nieuw. Dus je gaat toch tegen dingen aanlopen waarvan je niet had verwacht dat het, dat het fout zou kunnen gaan, zeg maar.
Ja, heb je daar misschien ook al een voorbeeld van waar jullie tegenaan zijn gelopen?
Nou ja, heel concreet was ik met een stukje content bezig. Over de Linux command line, laten we dat voorbeeld weer nemen. En dan vraag je, nou, een van de commando's die je gebruikt is ps. Nou, hartstikke goed, leg dat uit. En dan komt er een heel verhaal, maar dan blijkt die informatie gebaseerd op een pagina of een stuk context van een heel ander besturingssysteem, waar hetzelfde commando zit. En dan in de context hoe ik het wil gebruiken, dan gaat hij mij foutieve informatie geven, terwijl het wel feitelijk juist is. En daar kun je, ja, daar heb je die expert review wel nodig om te zeggen, joh, dat is niet juist in deze context.
Dan kan je dan gewoon echt dat hele kleine stukje foutmarge, die kan jij dan wegnemen, die kan jij vertellen. Dan vertel je aan ChatGPT, dat klopt niet, het moet deze commando zijn.
Ja, dan zeg je gewoon van, ja, dat klopt niet helemaal, want ik gebruik zus en zo en dit commando zit er niet in. Nou, dan gaat hij het aanpassen. En wellicht is het dan toeval dat de volgende generatie die fout niet heeft. Maar neemt hij die feedback mee en past zich daarop aan.
En hoe komt het dat hij, ja, in die zin, het is ongelooflijk hoe slim de GPT is. Maar hoe kan het dat hij dan toch nog zulke fouten maakt?
De training van zo'n model gebeurt op basis van een hele grote dataset. En die dataset, ja, die komt overal en nergens vandaan. En uiteindelijk bepaalt hij op basis van zijn training hoe een zin opgebouwd wordt en wat de informatie is die daarin zou moeten zitten. Maar er zit geen validatie op van of dat juiste informatie is. Ja, dus dat zit gewoon niet in het model. De contextuele awareness daarvan, die bestaat niet. Maar wat je wel ziet is dat hij dermate goed is, dat hij, als jij zegt, joh, ik wil voor de Linux command line, weten over PS, of ik wil van dit programmeertaal, wil ik een functie schrijven die twee getallen optelt. Hey, dat geeft genoeg informatie waarbij hij een construct kan maken wat enigszins goed klopt. Maar er nog steeds, als er in die dataset gewoon fouten zitten of er zit achterhaalde informatie, ja, dan gaat hij daar dat ook gewoon zonder pardon gaat hij dat opnoemen. Dus ja.
En als jij die dan, die fout dan corrigeert, neemt hij dat dan ook weer mee bij het maken van, nou, misschien wel weer een volgende cursus? Dat hij dat dan weer overneemt bij je volgende handeling?
Kijk, ik denk dat op het moment dat want dat geldt voor heel veel dingen, er zit ook nog wel, iets kan echt fout zijn. Maar wij zijn natuurlijk ook een school. Dus we willen ook wel een beetje wegen. En we willen ook wel een beetje invloed hebben op wat je gebruikt. He, dus in heel veel gevallen valt er ook gewoon wat te kiezen. He, je kunt het op manier A doen. Dat vinden wij dan misschien als school niet de beste manier. We hebben liever dat je manier B kiest. Dus je zou eigenlijk ook nog een soort van hiërarchie willen aanbrengen in welke theorie of welke methodes of welke structuren gebruik je als je met studenten praat of als je studenten iets leert. En ook een beetje met wat jij zegt van hey, als je nou ergens iets gaat fout of iets gaat niet goed, hoe kun je daar nou invloed op hebben? Ik denk dat is eigenlijk het andere deel van hoe kun je de output sturen. Eens is dus wat geef je mee de prompt, het prompt design. Het andere deel is echt dat je gaat fine-tunen. Dus dat je het model gaat trainen met eigen data. Ja. En enerzijds is dat Stel, wij zouden een chatbot willen hebben voor als studentenservice. Hè? Dus je zou bijvoorbeeld willen weten tot hoe laat is het gebouw van Novi open. Nou, daar kun je nu niet aan. Dat kun je nu niet vragen, zeg maar. Maar je kunt wel het model trainen met alle informatie over Novi, dan weet hij het wel. Nou, dat is een heel simpel voorbeeld. Maar dat zou je misschien ook kunnen doen. Hè? Ik bedoel, dat kun je ook doen met je content. Dus je kunt ook je content eigenlijk voeden aan het model. En ook de relaties leggen tussen bijvoorbeeld bepaalde didactische standaarden die wij altijd in onze content hebben. Of een bepaalde tone of voice of de manier waarop we concepten uitleggen. Maar ook dat wij graag, als we het hebben over een JavaScript framework, dat we dan het liefst hebben dat ze dat op React doen. Omdat we dat in het curriculum hebben staan. En ja. In welke mate je er vanaf wil wijken, et cetera. En dat zijn denk ik dingen waar je een beetje mee wil spelen. Waar je ook een beetje mee wil ontdekken van... eigenlijk wil je steeds minder informatie in zo'n prompt of in je vraag hoeven het mee te geven. Om steeds meer iets terug te kijken wat gewoon de Novi-signaturen hebben.
Ja, maar daar gaat ook tijd en overheen. En hij moet die kennis of die manier hoe Novi onderwijs aanbiedt.
Hij heeft data nodig. Ja. Je moet het hem leren door hem data te geven.
Ja. Om een voorbeeld te geven. Er is iemand die heeft onlangs heel artikel gepubliceerd. Die heeft gezegd, ik heb een eigen kennisbank. Die heeft hij naar GPT-3 toegestuurd. Heeft hij een fine-tuning van het model. Dus feitelijk krijg je je eigen model. En dat gebruikt hij nu om gewoon vragen te stellen. Van naar welke musea ben ik eigenlijk geweest? En wat heb ik daar gezien? En wanneer was dat eigenlijk? En omdat hij zijn eigen data heeft geüpload. En een eigen versie van het model heeft gemaakt. Mm-hmm. Hij heeft het getraind. Kun je dus in verschillende sessies verschillende vragen stellen. Zo heb je ook mensen die hebben... ik weet niet hoe levensvatbaar het is, maar die hebben nu gezegd, we maken een frontend en we hebben een backend, maar die backend dat doen we niet meer zelf. We hebben gewoon een model, dat hebben we getraind en daar staat informatie in. Dat die informatie, bijvoorbeeld hoeveel pizza's jij eet in een maand, noem maar iets. En dan kan die applicatie, die kan die informatie beïnvloeden. Die kan een training doen of een opvraging doen. En die mensen die hebben het dermate gemaakt dat ze geen software zelf meer maken. Maar dat ze het model gebruiken als dataopslag. Omdat je dan vragen kunt stellen en dan kun je zeggen, geef mij dat terug in een bepaald formaat en dan komt het terug. En dat is heel interessant. En als je dat dan weer terughaalt naar ons. Bijvoorbeeld, wij hebben een software security cursus zitten, allemaal... tools, allemaal technieken zitten daarin. Stel, wij zouden een model maken en wij voeden dat met die software security cursus. Dan kun je als student zou je een interface kunnen hebben waarbij je zegt, ik heb nu een binary, welke tools zou ik kunnen gaan gebruiken? En dat hij uit dat curriculum zegt, in dit curriculum gebruiken wij deze tools. En dan krijg je dus een beeld van de wereld wat wij zelf beheren, wat past in onze didactische stappen, wat past bij ons programma, waarbij de student niet de bonnen voor je opgaat met allerlei verschillende exotische tools en dan voort terug, ja, het werkt niet, kun je mij helpen? Ik denk, wat doe jij nou? En dat soort dingen kun je met een eigen model wel heel goed sturen.
En nou hebben we er, jullie klinken eigenlijk alsof we daar al heel ver in zijn, hè? Als je helemaal door hebt hoe dat werkt. Heeft Novi ook al eigenlijk al iets klaar liggen, een cursus, hoe ver zijn we daar nu mee?
Nou, we hebben, ik ga niet zeggen welke, maar er is een cursus waar een groot gedeelte tot stand is gekomen door ChatGPT te gebruiken en GPT-3. En tot op heden heb ik niemand gehoord die denkt,
Want
hij wordt al gebruikt.
Hij wordt al gebruikt.
Ja, maar ik denk wel dat het leuk is om een keertje te vragen van, oké, jongens, jullie hebben nu dingen, jullie hebben nu een stuk gevolgd. Van deze paragrafen, van deze hoofdstukken, waren er zoveel gegenereerd, om het maar even zo te zeggen. Ja. Kunnen jullie eruit halen welke dat
misschien
waren?
Misschien is het ook wel leuk voor een nieuwe aflevering van deze podcast. Ja, ja, om een paar studenten te vragen van wat... Ja, hoe hebben jullie het ervaren?
Ja. Nou, kijk, en ik denk wat eigenlijk voor ons nu... Kijk, wij moeten... wat we natuurlijk nu vooral hebben gedaan, is dat je... telkens eigenlijk snippets uitvraagt, een kleine stuk. Hè? Dus van, ik leg dit concept voor me uit. En dan is het eigenlijk veel meer een soort schrijfassistent, om het maar even zo te zeggen. Hè? Dus je ontwikkelproces gaat vooral sneller. En ik denk dat je op zoek moet gaan. En dus dat zal voor een belangrijk deel ook komen door de mate waarin je gewoon succesvol bent in het fine-tunen. En je die output steeds meer kan sturen naar iets waar je op kan vertrouwen. Maar op het moment dat je dat goed kan. Nogmaals, voorlopig moet echt altijd nog allerlei expert reviews en zo aan te pas komen. Maar op het moment dat misschien dat model daar beter in wordt en wij daar beter in worden, dan kun je misschien ook gewoon veel meer on the spot gewoon content gaan creëren. Ja, dus nu is bij ons AdHub, dat is eigenlijk, of onze leeromgeving, of een cursus, ja, dat zijn gewoon een serie van stukken content. Een stukje tekst, opdrachtje, videootje, et cetera. En misschien kun je ook wel veel meer naartoe dat de stukken gewoon prompt zijn. En dat je de manier waarop je wat er uiteindelijk wordt gepresenteerd aan die student ook afhankelijk is van bijvoorbeeld voorkeuren die iemand heeft. Ja, iemand kan, weet ik veel, dyslectisch zijn en moet het misschien op een andere manier lezen. Of iemand laat zien dat hij heel goed is in de wat meer technische thema's, zodat je hem juist wat diepgaandere content geeft. Anderen lijken juist dat hij heel erg moeilijk is. Die krijgt een wat compactere en compacter en duidelijker.
Wordt dat het onderwijs eigenlijk aangepast? Nou ja, ik op denk de dat individuele dat, behoeften van de student.
Ik denk als je de lijn doortrekt, zou dat wel iets kunnen zijn waar je zo meteen op uitkomt. Dat je veel meer naar dat soort adaptieve blokken gaat. En ik denk in de praktijk zit er een stap tussen. Namelijk dat je wel gewoon je content hebt. Maar dus dat wij wel gewoon echt met een redactieproces, et cetera. En met expert reviews. En uiteindelijk komt er een curriculum tot stand, een cursus tot stand. En wij weten gewoon wat iemand leest, maar dat je daar aanvulling aan kan doen. Bijvoorbeeld herschrijf, want ik begrijp het niet. Of herschrijf, want ik begrijp het juist heel goed, ik wil meer verdieping. Ja. Dus dat wij gewoon daar een aantal opties aan vastmaken die invloed hebben op wat je kunt lezen, zeg maar.
Ja. Ja. En dat is dan weer een chatbot. Zocht die
nee,
dat
het is geen chatbot. Ik denk dat gewoon in je content meer zit.
Ja, okay. Je zou het kunnen zien als een soort chatbot. Ik denk dat je hele concept van content kan veranderen. Van een statisch iets naar iets wat leeft en zich aanpast aan jou. Dat zou voor mij echt een ideale wereld zijn. Dat je kunt zeggen, nou weet je, we hebben de content die we als basis hebben. En de mate een student zegt, weet je, dit is wel heel moeilijk. Dat je kunt zeggen, nou leg het mij nog een keer uit. Alleen dan wat uitgebreider. Wellicht, stap voor stap.
En kan dat dan ook, hè? Want de lessen worden ook echt door onze docenten gegeven. En je bent zelf ook docent. Kan AI daar dan vervolgens ook weer aan refereren? Zijn we ook al zover?
Nou, je zou technisch gezien zou je bijvoorbeeld transcript
van... Ja, ik moet zeggen, dat zou prima moeten kunnen, ja.
Ja, maar nu bijvoorbeeld, de kwaliteit ervan is nog niet heel erg hoog. Maar onze lessen worden nu opgenomen. En dan kun je via het Microsoft platform en daar heb je transcript generation. Ja. Als je dat ziet, of ik praat niet zo goed, het zou ook kunnen.
Ik wil het niet uitsluiten.
Ik kan het niet uitsluiten, maar ook, dankjewel. Maar de kwaliteit van transcript in Nederlands taal is nog niet zo groot. Maar stel dat zou wel een stap maken. Dan zou je de transcript van een video zou je kunnen inladen.
Ja.
Maar aan de andere kant, als wij vooraf opgenomen video's hebben die concepten uitleggen, kun je dat transcript van die video kun je weer gebruiken als voeding voor een misschien een summary van een video of een verduidelijking van de video. Of dat je zegt, nou wat waren nou eigenlijk deze concepten, dat hij dat neerzet. En dat je zegt, nou kun je mij dat ene concept nog een keer uitleggen. En dat er dan een extra stuk content gegenereerd wordt. En dan heb je als student zijnde, heb je echt een hele adaptieve en persoonlijke ervaring.
En hebben we ook al aan studenten gevraagd hoe zij hier naar kijken, naar de toekomst van studeren bij Novi met behulp van AI. Weet je al een beetje hoe ze daarop reageren?
Ik denk dat er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Ja.
Maar zonder dat ze het weten?
Nou ja, aan de ene kant in de content heb ik het nu op bepaalde plekken heb ik het gezet om te kijken hoe het landt. Mm-hmm. Maar de meeste studenten zijn er ook al achter dat ChatGPT bestaat. We hebben al werkstukken waarbij dan heel knap toch wel op het eind wordt gezegd, het meeste is gemaakt door ChatGPT.
Dat is wel
eerlijk. Tussentijds werkstuk, dus dan is het ook wel okay, dan kun je er gesprekken over hebben. Maar ik zat vanmiddag met een aantal developers praatje te houden. En die liepen tegen iets aan. En dan praat je erover van, joh, heb je het al bijvoorbeeld in ChatGPT gegooid? Om gewoon te kijken van, ja, ik heb een stuk code, het werkt niet. Kan ik niet de verbetering krijgen? Nou, dat zijn van die hele, hele mooie stappen die je kunt doen. En dat je een hulpmiddel hebt in plaats van dat het je hele leren.
Ja, kijk, ik denk, je ziet nu bij heel veel scholen die echt soort mega in de stress. We gaan dingen laten met pen en papier weer laten uitschrijven, mm-hmm, dat soort dingen. Ja, daarvoor wil ik echt wel waken dat wij niet die kant op komen, niet die kant op gaan, maar dat we inderdaad gewoon studenten ook erin begeleiden en ze helpen van hoe kan je dit nou als goed hulpmiddel gebruiken. Sterker nog, daar gaan we volgens mij de volgende keer over hebben, maar ik denk dat wij ook gewoon dat soort hulpmiddelen moeten gaan faciliteren. Bijvoorbeeld door gewoon specifieke apps te maken die je kunnen helpen als je ergens vastloopt in een development proces of in je leerervaring of whatever. Mm-hmm. Maar ik denk ook wel dat nu, ik hoorde de laatste student zeggen van, ik ga deze hele cursus doen zonder ChatGPT, anders leer ik het niet, weet je wel. En nou ja, dan krijg je wel discussies
achter. Ja, dat is natuurlijk ook. De studenten zijn wel gedreven om echt het vak te leren en komen ze leren schrijven.
Ja,
maar
aan de andere kant, als ze het zo meteen leren, komen ze wel in een wereld waar ze het wel hebben, weet je wel. Ja, dus je kunt je ook afvragen van, kan ik het niet beter wel gebruiken en misschien meer uit... gewoon en mijn ambitie wat hoger leggen. Dus... Wat dat betreft zie je ook wel dat het bij studenten best een hot topic is.
Ja, maar bij iedereen tegenwoordig. Ja. Wordt veel gebruikt. Dus,
Ja, maar ik denk dat er ook helemaal niks mis mee is om het te gebruiken. Ik denk dat wij als samenleving zijn natuurlijk heel erg gewend om te slaven voor onze werkstukken. Je moet iets bouwen en dan denk je, ja, ik ga uren zitten over de perfecte zinsopbouw en dat soort dingen. Hij is natuurlijk een beetje onzinnig, want je kan daar ook gewoon een hele goede hulp bij gebruiken. Het punt is alleen dat je niet je ideeën moet laten genereren door je tooling. Maar dat je een stukje hulp krijgt waarbij jij, misschien schrijf je niet zo lekker, maar dat jouw idee, jouw paar zinnen van een, nou, dit wil ik eigenlijk zeggen. En dat de computer zegt, nou, bedoel je dit?
Ja.
Nou, helemaal fantastisch.
Maar in hoeverre kunnen we dan nu eigenlijk stellen of het betrouwbaar is, het ChatGPT? Want voordat we deze aflevering starten, hadden we het ook wel even over een, nou ja, bijvoorbeeld een simpele vraag, dat je hem eigenlijk, 5+2 hadden we.
Dat is een leuk voorbeeldje, inderdaad. Dus, iemand, voor degene die dat niet heeft gezien, maar is iemand die zegt, joh, 5+2, wat is daar het antwoord? En dan zegt ChatGPT, nou, dat is 7. En dan zegt, nou, mijn vrouw vindt dat het 8 is. En mijn vrouw is altijd, heeft altijd gelijk. Is een wijs man. Maar volgt gaat ChatGPT zeggen, nou, als je vrouw dat zegt, met wel wat disclaimers, dan zal het wel zo zijn.
Ja. Dus dat geeft ook maar aan eigenlijk hoe snel ChatGPT eigenlijk met je mee kan gaan en dus ook in een fout antwoord. Ja. Dus als we dat meenemen...
Nee, maar het is precies hetzelfde als wat Arjen net in het begin zegt. Als je gewoon verzint gewoon een commando. Ja, als je dan zegt, ja, dat klopt niet, dan zit ook, oké, sorry dat niet klopt. En het is dus, het is niet per se, je moet het niet gebruiken als een soort bron der waarheid of zo. En denk dat voor ons, juist omdat wij het willen gebruiken in onderwijskundige content of educatieve content, maakt dat wat extra lastig, zeker als hbo-instelling. Kijk, als wij gewoon een trainingsboer zijn, ja, who cares wat we erin zetten. Maar kijk, wij hebben ons ook nog wel weer te verantwoorden. En dat wordt denk ik wel een complexe interactie met bijvoorbeeld een onderwijsinspectie of een NVO, waarbij die ons wel vragen naar wat is daar dan de onderliggende theorie achter, wat is je theoretisch fundament achter cursussen, hoe ben je tot die, ben je dat, ja, wat zijn je afwegingen daarin geweest? Ja, dan kun je niet zeggen van, nou, we hebben het even in het ChatGPT gegooid. Nee, dus je moet het ook wel sturen. Je moet er ook wel ideeën bij hebben over waarom je content is wat het is, zeg maar. Hoe het is opgebouwd, et cetera.
En je moet wel een goed verhaal hebben om je te kunnen verantwoorden als net als hogeschool.
Ja, kijk, normaal als je een cursus maakt of een leerlijn, dan of je hebt literatuur of je hebt vakinhoudelijke kennis. Maar literatuur, een boek is eigenlijk ook maar gewoon de mening van iemand die de tijd heeft genomen om het op te schrijven. Maar de boeken die je kiest om een cursus op te bouwen, dat zijn over het algemeen boeken die door meerdere mensen, vakbekwame mensen hoop je over het algemeen, gezien worden als een standaard werk. Maar uiteindelijk is het niet meer dan de mening van iemand. Maar een mening geformuleerd in de wijze dat het waarheid geworden is, omdat we dat vertrouwen als een bron van waarheid. Maar ChatGPT die neemt de mening van iedereen, waar we data hebben gevonden, en dat wordt verteld. En de gewoon die die controle en die inhoudelijke controle, dat is denk ik de clue tot het hele geheel. Dus van,
ja, maar je kunt ook niet, en dat is op zich ook, is het ook wel een beetje ook wel weer wonderlijk. Maar je kunt het ook vaak niet terug herleiden naar de bron. Nee, dus je kunt ook niet zeggen van oké, maar waar is dit dan op gebaseerd?
Dat heb je wel eens gevraagd. Van, ja. Hoe kom je aan maar dit antwoord?
Ik denk ook dat het is vaak misschien ook wel een beetje een ratje toe van dingen.
Ja, absoluut. Ik kan bijvoorbeeld ook geen plagiaatscanner ermee maken. Omdat ik kan zeggen precies. Van ik heb content. Ik gooi de content erin. En dan kan hij niet zeggen waar dat vandaan komt. Bijvoorbeeld als jij een quote hebt. Tenzij het een hele beroemde quote is. Dat hij kan weten op basis van zijn model. Van, dat is van Edward Tufte of zoiets. Kan hij niet zeggen, joh, dat komt uit dit boek of deze website. Sterker nog, als je vraagt wat zou een URL zijn waar ik een rode microfoon kan kopen, zodat ik die thuis bij mijn computer neer kan zetten. Dan krijg ik waarschijnlijk iets van microfoonwinkel.nl/producten/rode/...
Maar hij haalt, maar hij gebruikt, of die informatie, die haalt hij wel ergens vandaan. Ja. En die klopt dan wel eens niet.
Nou, hij kijkt
niet.
Wat logisch is. Hè? Dus ja. Is ook de logica klopt. Van, dit zou een logische link zijn voor een plek om een microfoon te kopen.
Omdat hij dat vaker is tegengekomen.
En dat is eigenlijk ook
wat zit dan wel in die database, die informatie.
In het model.
Ja. In het model.
Dat is hetzelfde als wat er fout gaat met die commando, met dat commando wat je zegt. Ja, het is wel een logisch commando qua opbouw, qua syntax, bestaat alleen niet.
Nee.
Dus dat maakt het ook extra lastig om het er tussenuit te vissen.
Nou, zullen we hier binnenkort verder over?
Helemaal goed.
Yes. Dankjewel.
Oké.